Vandaag wil ik met jullie kijken naar, zoals gezegd, naar het boek Joshua. Dat ons lessen geeft over bescherming tegen misleiding. Een van de kenmerken van de tijd die voorafgaat aan de terugkomst van de Heer Jezus is dat het een tijd is waarin heel veel misleiding is, zegt Jezus. Dat zien we ook overal om ons heen. Ik denk wel eens dat het zoveel is dat we het vaak niet eens meer opmerken. In reclames, in politiek, of zoals we de laatste tijd bijna dagelijks op de televisie of op de radio, of waar dan ook, leugens voorbij horen komen, zelfs van grote leiders in deze wereld. In Joshua 9, het hoofdstuk waar ik vanmorgen met u bij stil wil staan, worden de Israëlieten bedrogen door een groep mensen in dat beloofde land die zij moeten veroveren. En ze worden bedrogen, ze worden door die mensen misleid. En dit herinnert ons, dit verhaal, eraan dat het iets is wat heel erg reëel is. En voor ieder van ons ook van toepassing is. Dat we alert moeten zijn, dat we wijs moeten zijn en Gods leiding moeten zoeken om te voorkomen dat we misleid worden. Ik wil graag nog kort met u bidden. Vader in de hemel, wilt u ons zo helpen in het spreken voor mezelf, in het luisteren van ons allemaal naar uw woord. Uw woord verspreidt licht en verspreidt leven. En we bidden zo dat u dat licht en dat leven vanmorgen onder ons wilt verspreiden. Dat u ons helpt, Vader, om te ontvangen wat u wilt geven. We danken dat we u zo mogen geven vanuit ons hart, vanuit ons leven, onze aanbidding, onze dank. Ook in de prachtige liederen die we zo mochten zingen vanmorgen. We willen u zo danken dat we mogen komen voor uw aangezicht door uw genade die u ons getoond heeft in de Heer Jezus Christus. Wilt u ons zo zegenen, hier of thuis of waar dan ook, in Jezus' naam. Amen. Zoals gezegd, dat volk onder leiding van Joshua, volk Israël, is aangekomen bij dat beloofde land. En dat is het land dat ze moeten gaan veroveren. En daarmee is het volk Israël bezig ook de straf van God te voltrekken over dat land. Want de zonde in het land, die was verschrikkelijk. Eigenlijk diep triest. Eigenlijk wil je het helemaal niet noemen wat er allemaal gebeurde daar. Verschrikkelijke afgoderij. En het volk heeft, op het moment dat we dit verhaal gaan lezen, zo dadelijk ga ik met u een aantal gedeeltes uit Joshua 9 lezen. Dan zijn ze zo ver gekomen dat twee steden zijn veroverd. Jericho, dat kenden we, de meeste van ons, dat verhaal van de muren die vallen. En dat de stad wordt ingenomen. En dan de tweede stad die wordt ingenomen is Ai. Dat gaat niet helemaal direct goed door dat de zonde bij het volk is. Maar dan wordt ook die stad ingenomen en dan is de volgende stad, en dat zijn eigenlijk een paar verschillende plaatsen bij elkaar, niet veel verder dan waar ze aangekomen waren, dat is de stad Gibeon. En de mensen die daar wonen heten de Gibeonieten. Dan zijn er in het land een aantal koningen, dat lezen we in die eerste twee versen, maar die lees ik vanmorgen niet met u. Maar een aantal volken in het land sluiten zich aan één met de bedoeling om ten strijde te trekken tegen het volk Israël. Maar er is één groep mensen, dat zijn die Gibeonieten, die gaan het anders aanpakken. Die bedenken een list, zodat het misschien toch mogelijk is om te ontkomen aan die verovering, aan wat hun te wachten staat dan. En dan lees ik met u uit Joshua 9, vanaf vers 3. Toen de inwoners van Gibeon hoorden wat Joshua met Jericho en Ai gedaan had, gingen ook zij met list te werk. Ze gingen op weg en deden zich voor als gezanten. Ze namen versleten zakken op hun ezels en versleten, gescheurde en weer dichtgebonden leren wijnzakken. Ook hadden zij versleten en opgelapte schoenen aan hun voeten. En ze hadden versleten kleren aan. En alle brood van hun proviant was droog en kruimelig. En ze gingen naar Jozua, naar het kamp in Gilgal, en ze zeiden tegen hem en tegen de mannen van Israël: wij zijn uit een ver land gekomen, nu dan, sluit een verbond met ons. Nou, wat je ziet is dat het nieuws over dat wat God gedaan heeft, dat was overal bekend geraakt. Het was al wijd en zijd bekend, dat hadden ze gehoord. En als het gevolg daarvan gaan ze plannen maken om zich bij dat volk Israël aan te sluiten. Daar is zegen, daar gaat het goed. Ja, en waar het goed gaat, daar komen mensen vaak op af. Zo is het ook, denk ik, in kerken of gemeentes. Als een gemeente vrucht draagt of iemand die een hele gezegende bediening heeft, dan komen daar mensen van alle kanten op af. Dat kunnen mensen met goede motieven zijn, dat kan ook met verkeerde motieven zijn. Het is niet zo dat er altijd de motieven zijn om Gods koninkrijk te bevorderen, maar ook soms om onszelf te bevorderen. Maar die inwoners van Gibeon, die wilden bescherming. Die zochten bescherming tegen vernietiging. Wat begrijpelijk is, maar ze wilden nog meer. We lezen hier dat ze gingen met list te werk. Ze gingen met list te werk. Nou, die list, dat is, of je kunt zeggen, dat is eigenlijk ook een stuk misleiding. En die list die uit zich daarin dat ze zich voordoen als gezanten, als ambassadeurs, zeg maar. Dat is het eerste. Ze zeggen, we zijn apart gestuurd door ons volk. En wij hebben een belangrijke boodschap voor jullie. Het tweede wat ze doen is, ze verbergen hun echte bedoelingen. Ze maskeren wat hun echte doel is. En het derde wat ze proberen te doen is om een verbond te sluiten met dat volk Israël. En ik geloof dat dit drie dingen zijn waar als we zegen mogen ervaren, ook in ons midden. En dat voor elke gemeente, dat we op onze hoede moeten zijn voor deze drie mogelijke dingen die kunnen gebeuren. Drie soorten van misleiding. Het eerste is dat ze dus zich voordoen als gezanten, als ambassadeurs. Nou, de Bijbel noemt ons, christenen ook, ambassadeurs. We zijn ambassadeurs van Jezus Christus. Gezanten van hem in deze wereld. Maar we moeten steeds voor ogen houden dat we gezanten van hem zijn. En dat we niet onszelf tot ambassadeur gaan benoemen. Zelfbenoemde christelijke ambassadeurs. Ja, die zijn er ook. En die kunnen ook in de gemeente binnenkomen om te vertellen over wat God in zijn of haar leven heeft gedaan. En hun eigen geloof en begaafdheid beginnen te verkondigen en niet het evangelie van Jezus Christus proberen te verkondigen. Het kan zijn dat mensen dan zomaar in de gemeente binnenkomen en het gezag van de gemeente of van de leiders in de gemeente naar zich toe proberen te trekken. Dat is geen theorie, maar dat gebeurt meer dan eens in christelijke gemeentes en kerken, ook in ons land. Er staat een sprekend voorbeeld in de Bijbel. Paulus had hiermee te maken. Luister eens naar wat hij zegt tegen een plaatselijke gemeente van christenen. Dat waren de Korintiërs. Dan zegt hij, en Paulus had veel te maken met tegenstand in zijn werk: ik zal mijn werk op dezelfde manier blijven doen om die apostelen de kans te ontnemen met hun gewichtig doenerij dezelfde roem te oogsten als wij. Schijnapostelen zijn het, zegt hij, die zich door oneerlijk te werk te gaan voordoen als apostelen van Christus. Paulus waarschuwde de gemeente in Korinthe dat er mensen binnenkwamen onder hen die zich op de borst sloegen in een poging om gezien te worden als gelijkwaardig. Gelijkwaardig aan Paulus en de andere leiders in de gemeente. Dat is het eerste, dat ze zich voordoen als gezanten, maar niet als gezanten van Jezus Christus. Het tweede wat ze zich voordoen, is dat ze maskeren wat hun echte bedoelingen zijn. Ze doen zich anders voor. Ik moest denken, toen ik bezig was met de voorbereiding, aan wat ik een keer meemaakte, toen ik op vakantie was in Zuid-Europa, in een grote stad. En daar liepen we over straat en er zat een man te bedelen aan de kant van de weg. En die had nog zeg maar één been en had wat een oude jas over zich heen. En had twee stokken naast zich staan tegen de muur waar hij zat. En dat wekte natuurlijk best de medelijden van de mensen op. Maar ik vond het eigenlijk vreemd zoals hij erbij zat. Dus we waren doorgelopen en ik keek terug van een afstand. En na een tijdje stond hij op twee benen en pakte zijn stokken en liep naar de dichtstbijzijnde horecazaak toe. Dus die had zeg maar zich anders voorgedaan dan wat het werkelijk was. Weet je, ik moest denken aan de tekst waar staat in Samuel: het gaat niet om wat de mens ziet. De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heere God kijkt naar het hart. Dus ze doen zich voor als gezanten van Christus, was het eerste. Of niet als, zeg maar, als gezanten van Christus, maar vanuit hun eigen gezantschap. Het tweede is dat ze zich anders voordeden dan wat ze werkelijk waren. En het derde is, wat deze mensen doen, ze zoeken een verbond. Ze zoeken een verbond met het volk Israël. Ze wilden, en een verbond, dat is een verdrag van twee gelijke partijen. waarin de beide partijen, de partners in zo'n verbond, die worden dan broeders genoemd. En die Gibeonieten, die wilden op gelijke voet komen met dat volk Israël. Ze wilden een gelijk deel van de zegen die ze zagen, die het volk Israël kreeg. En dat zag er aantrekkelijk uit. En dat wilden ze ook wel. Dus ze wilden zich aansluiten bij dat volk en zo een verbond sluiten. En ik moest denken aan wat er op dit moment gebeurt in Europa. Eigenlijk het land Oekraïne, wat zo belaagd wordt. We kennen allemaal de vreselijke dingen die er gebeuren. En wat het land probeert is, ze proberen aansluiting te zoeken bij de Europese Unie. Ze proberen aansluiting te zoeken bij de NAVO, want dat brengt hun veiligheid. Dat brengt hun zekerheid. En zo proberen die Gibeonieten ook zekerheid te vinden door zich aan te sluiten bij Gods volk. En weet je, de vraag is dan, ja, ze deden dat met onzuivere motieven en met leugens. En dat is een les, ook denk ik, die daarin zit, ook voor ons. En het is niet gemakkelijk om daarover te spreken, omdat we het beste van mensen eigenlijk willen denken, als we mensen leren kennen. Maar de vraag is, met welke motieven willen mensen zich aansluiten bij hun gemeente of bij deze gemeente? Het kan soms zijn dat mensen in de gemeenschap binnenkomen en die gemeenschap proberen te beïnvloeden met een valse leer of een aanvullende leer wat niet het hele evangelie is. Omdat mensen denken dat ze zelf een openbaring hebben die de volle waarheid is, maar hun leer zal gemakkelijk leiden tot gebondenheid of verdeeldheid in het lichaam van Christus. In Jozua 9, vers 7... daar staat: toen zeiden de mannen van Israël tegen de Hevieten: misschien woont u wel in ons midden, Hoe kunnen wij dan een verbond met u sluiten? Ze zeiden tegen Jozua, wij zijn uw dienaren. Toen zei Jozua tegen hen, wie bent u en waar komt u vandaan? Dat is een hele goede vraag. Wie bent u en waar komt u vandaan? Ze zeiden tegen hem, uw dienaren zijn uit een zeer ver land gekomen. Omwille van de naam van de Heere uw God, want we hebben zijn roem gehoord en alles wat hij in Egypte gedaan heeft en alles wat hij gedaan heeft aan de twee koningen van de Amorieten die aan de overzijde van de Jordaan woonden. Sihon, de koning van Hesbon en Och, de koning van Basan, die in Astaroth woonde. Daarom zeiden onze oudsten en al de inwoners van ons land tegen ons, neem proviant voor de reis mee en ga hun tegemoet en zeg tegen hen, wij zijn uw dienaren. Nu dan, sluit een verbond met ons. Weet je, de Gibeonieten of de Hivieten, zoals ze hier dan genoemd worden, ze logen niet toen ze zeiden dat ze hadden gehoord over Gods roem. En het is natuurlijk een prachtige binnenkomer. Dus je begint met vrome dingen te zeggen. Mooie dingen over de Bijbel, over de Heere God. Ze spraken over het horen van Gods roem. En toen ze het verhaal vertelden de oudsten en inwoners van hun land, hun gebied, voorstelden om de Israëlieten te ontmoeten, om een verdrag aan te vragen. Ja, dat was op zich was dat waar. Maar als Jozua dan vraagt van, maar misschien woont u wel onder ons. En dan zeggen ze, wij zijn uw dienaren die uit een ver land gekomen zijn. En als je, ik heb het dus opgezocht. En het is zo ongeveer de plaats waar Jozua met het hele volk was. Tot de plaats waar ze de Gibeonieten vandaan kwamen was iets van 20, 25 kilometer ongeveer. Dus dat was niet een ver land, maar het was heel dichtbij. Ze woonden onder hen. En dat was dus een grote leugen. In Romeinen 16 zegt Paulus, ik roep u ertoe op, broeders en zusters, hen in het oog te houden die oneenigheden teweeg brengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderricht dat u hebt ontvangen. En keer u van hen af. Want zulke mensen dienen niet onze Heer Jezus Christus, maar hun eigen buik. En door fraaie woorden en mooie praat bedriegen zij de harten van de argeloze mensen. We moeten waakzaam zijn voor mensen die dat wat we hier leren en onderwijzen vanuit de Bijbel willen aanvullen of verdraaien vanuit hun eigen voorkeuren of hun eigen motieven. Het valt me op dat steeds, of dat nu over Paulus gaat, of over Petrus of Johannes, Timotheus, Titus, steeds weer kom ik dit soort waarschuwingen tegen in de brieven van pas op, wees op uw hoede, kijk uit voor misleiding. Jozua 9, vers 12, daar staat, kijk, zeggen die mensen dan die bij Jozua komen, kijk, dit is ons brood. We hebben het op de dag van ons vertrek als verse proviant uit onze huizen meegenomen. Maar nu is het uitgedroogd en verkruimeld. En kijkt u eens naar deze wijnzakken. Ze waren nieuw toen we ze vulden, maar nu zijn ze gebarsten. En dit zijn onze kleren en sandalen. U ziet dat ze op onze lange tocht helemaal versleten zijn. Ze doen echt hun best om Jozua en de andere leiders van het volk te overtuigen van hun goede bedoelingen. Het zijn prachtige woorden, maar de motieven zijn anders. Mensen kunnen zomaar ergens zich bij aan willen sluiten vanuit eigen onvervulde behoeftes. Het kan zijn dat mensen binnenkomen ergens in een gemeenschap en ze behoefte aan geld hebben. Dat zou kunnen. of een behoefte aan macht of aanzien of invloed. Of proberen mensen aan hun eigen kant te krijgen voor hun eigen agenda of voor persoonlijk voordeel. Mensen kunnen allerlei motieven meedragen. We kunnen zelf allerlei motieven in ons hart hebben. Aan Titus schrijft Paulus, want er zijn veel ongehoorzame mensen. Praatjesmakers, zegt hij, en bedriegers, vooral onder Joodse gelovigen. Hun moet de mond worden gesnoerd. Ze richten hele families te gronden door het schandelijk winstbejag de verkeerde dingen te onderwijzen. Weet je, toen ik dat zo alles, en ik vind het zelf echt heftig, moet ik zeggen ook. Als ik het zo lees en die tekst ook en wat ook Paulus dan schrijft ook. Om jonge gemeentes te waarschuwen. En ik vraag me dan af, wat kunnen we daar nu mee doen? En wat kunnen we daarvan leren, van die geschiedenis? En ik heb twee dingen opgeschreven. Het eerste is, misleiding komt vaak wanneer we dat het minste verwachten. Het is gewoon zo dat we niet altijd op onze hoede zijn. Niet altijd erbij stilstaan. En dat we misleid kunnen worden. We kunnen ons makkelijk laten verrassen. De Satan, de vader van de leugen, is altijd op zoek naar mogelijkheden om ons te misleiden. Vaak wanneer we het minst waakzaam zijn. En we zien dat bij Jozua, hij stelt nog vragen. Hij vraagt nog, waar kom je vandaan? Waarom kom je hier? En dat zijn goede vragen. Maar toch zullen we dan zien, dan toch gaat het nog mis. Het kan vaak uit onverwachte hoek komen, ook misleiding. Er kunnen valse leerstellingen zijn. Er kunnen een manipulatieve relatie zijn. Of onze eigen verlangens. We moeten op onze hoede zijn. En ons vertrouwen in Gods woord stellen. Het tweede les is, ze vroegen God niet om raad. En dat is eigenlijk een sleutelvers in dit gedeelte. Er staat, toen namen de mannen van hun proviant, dus die Gibeonieten, die hadden wat eten en drinken meegenomen. Ze namen van hun proviant en ze vroegen, dus de mannen van Jozua, eigenlijk zo moet ik het zeggen, die namen van de proviant wat die Gibeonieten hadden meegenomen. En dat is dan de bezegeling van het verbond, dat ze samen gingen eten. Ze vroegen niet om een uitspraak van de Heere. En Jozua sloot vrede met hen en sloot een verbond met hen dat hij hen zou laten leven. En de leiders van de gemeenschap zwoeren hun een eed. Dat is een sleutelvers in dit gedeelte. Ze sluiten een verbond met de Gibeonieten, maar ze vragen God niet om leiding, om bescherming, om zijn zegen. En dat het niet vragen naar de wil van God brengt het volk tot een verbond met deze mensen van wat door God verboden was. En de vraag die ik me dan stel en die we ons kunnen stellen en mogen stellen. Raadplegen we God bij beslissingen die we nemen? En zeker bij belangrijke beslissingen. Zijn we dan biddend daarmee bezig? Onderzoeken we zijn woord? Onderzoeken we zijn woord waarin hij zichzelf bekendgemaakt heeft en zijn wil bekendmaakt voor ons leven. Bijvoorbeeld ook als het gaat om samenwerken of samenleven met niet-christenen. Brengen vriendschappen met niet-christenen bijvoorbeeld je vrienden dichter bij God? Of brengen vriendschappen met niet-christenen jou bij God vandaan? En dat geldt helemaal als we een van de diepste relaties aangaan in ons leven, een huwelijksrelatie aangaan. De Bijbel laat zien dat we als christen geen relatie kunnen aangaan met een niet-christen. Want de vraag is dan, wie beïnvloedt wie? En wat is Gods verlangen? Wat is Gods wil? En als we Gods wil weten voor onze relaties, accepteren we dat dan ook? Of menen we dat God voor ons wel een keer een uitzondering maakt? Maar stel je nu dan voor dat je toch een keuze maakt die niet overeenkomt met Gods plan. En dat is wat hier gebeurt. Het volk Israël doet iets wat niet in overeenstemming was met Gods wil. Dat kan bij ons ook gebeuren. We kiezen misschien een verkeerde studie of een baan, of je trouwt met een verkeerde partner. Wat doet God dan? Weet je, deze geschiedenis die leert mij dat God ons ook dan niet loslaat. Dat zien we hier ook in dit gedeelte, dat God ons dan niet loslaat. Hij neemt ook de verkeerde keuzes die wij maken op in zijn plan. Het loopt hem niet uit de hand. Hij neemt ook die situaties van onze verkeerde keuzes, neemt hij in zijn hand. Dan moeten we niet zeggen, het maakt dus niet uit wat we doen. Ga maar je gang. Of God buigt alles wat wij verprutsen toch wel weer recht. Nee, bij grote, belangrijke beslissingen moeten we God bidden om wijsheid, om raad. Maar het is voor God niet een reden om ons los te laten. God is trouw en daar mogen we echt van op aan. Ik denk zelfs dat het nog iets dieper gaat. Israël maakte een verkeerde keus door zich in te laten met de Gibeonieten. Maar toen ze die keus, toen het eenmaal een feit was, toen tolereerde God dat niet alleen maar. Vanaf dat moment beschouwt God die Gibeonieten ook als zijn eigen volk. En wat verder in het hoofdstuk wat daarna komt, hoofdstuk 10, je moet het voor jezelf maar eens lezen. Dan werd Gibeon wordt aangevallen door omringende steden. En dan staat er dan, strijdt God voor dat volk van die Gibeonieten, die met list en bedrog zijn binnengekomen in zijn volk. En dan neemt God het nog voor hen op. Met de hulp van Israël worden de vijanden verslagen die proberen dat volk van de Gibeonieten zelf uit te roeien. En dan mogen ze echt zien dat God een God is die het opneemt voor zijn kinderen. Dat God een God is die genadig is. In Jozua 9 een paar versen verder. En dan staat er, zo maakte Jozua die hen, die Gibeonieten, op die dag maakte hij hen tot houthakkers en waterputters voor de gemeenschap. Ze werden vanaf dat moment dienaren van het volk Israël. Ze werden houthakkers en waterputters voor de gemeenschap. En, staat er dan, voor het altaar van de Heere. Op de plaats die hij uitkiezen zou tot op die dag. Ze deden dienst bij het altaar van de Heere, waar Israël zijn offers brengt. En daar, het was natuurlijk een hele speciale plek. Want het altaar, dat is het hart van de godsdienst, van het God aanbidden van het volk Israël. En daar mogen ze ontdekken, die Gibeonieten, dat Israëls God een God van vergeving is. Een God waarvan het hart ook wagenwijd open staat voor ieder mens die zijn toevlucht zoekt bij hem. Zo is onze God. Ze mogen dienen bij het altaar. Een altaar is een plek van vergeving en een plek van verzoening. Dat altaar, dat is een richtingaanwijzer. Elk altaar in de Bijbel, elk offer in het Oude Testament wijst uiteindelijk naar het ultieme offer dat gebracht is op Golgotha. Het offer van de Heer Jezus Christus aan het kruis voor ons allemaal. En daar mochten zij dienen. Dat was een grote, grote genade. Een grote zegen voor hen. Ze werden deel van Gods volk. En ze kregen deel aan Gods grote genade. Het wijst naar het offer van de Heer Jezus en aan ons als volgelingen van de Heer Jezus. De taak om dat wat Jezus voor ons deed aan het kruis zichtbaar te maken in deze wereld. We komen er niet, ontkomen er niet aan om samen te leven en samen te werken met niet-gelovigen of anders gelovigen. Maar samen mogen we biddend en zoekend onze plaats innemen en ons steeds afvragen, worden wij door die samenwerking met niet-gelovigen bij God weggetrokken of komt die ander daardoor dichter bij onze God te staan? We mogen laten zien in woord en daad dat het goed is om met deze God te leven en door het leven te gaan. Bij hem is vergeving, zo prachtig zoals we morgen met dat eerste lied begonnen zijn. Dat sprak over die vergeving. Bij hem is vergeving, bij hem is rust. Bij hem is uitzicht op een betere toekomst. En het is een uitnodiging. Deze hele geschiedenis is een uitnodiging om je aan hem toe te vertrouwen, om je aan hem over te geven, om deel uit te maken van Gods volk, van die groep van mensen die bij hem horen. Want bij die God is leven pas echt leven met een hoofdletter. Laten we zo even stil zijn en dan wil ik zo met jullie danken en sluiten. Vader in de hemel, wil u zo bedanken voor uw woord. Wil u zo danken dat u door uw woord echt licht en leven verspreidt en inzicht geeft. En ons inzicht wilt geven ook. En wat uw wil is. Wat uw wil is voor ons persoonlijk. Wat uw wil is voor ons als gemeente. En we willen zo danken, Heer, dat we dicht bij u mogen leven, dat we daar mogen schuilen, mogen beseffen, mogen weten dat er bij u vergeving is, ook voor misstappen die we in ons leven maken, verkeerde keuzes die we maken, verkeerde beslissingen. Maar bij u is vergeving, bij u is genade. En we mogen zo komen in die rust met u. En Heer, daar willen we u zo voor danken. Want we moeten het hebben van die genade van u. We bidden zo uw zegen, Vader, over ons allen. We bidden uw zegen, Vader, voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen. We bidden uw zegen, Vader, vooral voor de zieken ook. En draag elkaar zo op aan die genade van u. In Jezus' naam. Amen.